Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mede dat zondag 1 juni de Deo verlent om 9:30 op voor te gaan dominee Quist uit Groot-Ammers en om 6:30 professor dr. Ade Reuver uit Delft. Dan de collecten, die zullen vanmorgen bestemd zijn voor de instandhouding van de predikantsplaats. Een tweede voor de kerk en de uitgangscollect is ook voor de kerk. Dan zal er een bijbellezing worden gehouden op 28 mei door dominee Lolhuis. Zondag 1 juni, volgende week zondag, hopen we te collecteren voor de Bonissa-zending en de stichting ZOA. Die hulp bieden in de getroffen gebieden in China en in Burma. U weet wat een grote nood daar is en daarom bevelen we deze collectes hartelijk bij u aan. Dat zal dan zijn volgende week. En in de voorbeden zal worden opgedragen mevrouw Van den Berg uit Nieuwekerk, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Tot zover de mededelingen namens uw kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren, van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, van God de Heilige Geest, die harten wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Zingen wij in gemeente van Psalm 142, vers 1. Ik riep tot een Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. En vers 7, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Ik noem u 142, 1 en 7. gaan nu, gemeente, met eerbied luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En na het amen zingen we van Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Ik noem u Psalm 147, vers 10. Toen sprak God al deze woorden en zei: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, dat is de rustdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En tijdens zijn omwandeling op aarde vatte de Zoon van God deze 10 samen in 2 door te zeggen: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw kracht en al uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. samen bidden. Heren der Heerscharen, in uw aanbiddelijke voorzienigheid vergunt gij het ons, dat we als jongerig en ouderig in uw huis mogen zijn. Daar ligt weer een hele week achter ons. En een nieuwe week is aangebroken, die dankzij u nog altijd met de zondag begint. Nog altijd begint met de opstandingsdag van uw Zoon. Nog altijd begint met de prediking van het evangelie. Nog altijd begint, Heere, met dit doel, dat er dienstknechten zouden zijn en die gehoor zouden geven aan uw bevel, namelijk om het evangelie te prediken aan allen. En daarvoor zijn we, als het goed is, hier ook gekomen. Het zal waar zijn, Heren, dat we hier moeten zijn. Want er gaat niks buiten uw bestel om. Niets buiten uw glanzende raad. Daar zit geen jongen of meisje, geen man of vrouw hier zomaar in de kerk. Maar Heren, dat is toch met dit doel, dat we door u bekeerd, geleerd en geregeerd zullen worden. Dat is toch met dit doel dat, als dat zaad der wedergeboorte, dat toch eens uw woord zal worden uitgestrooid, ja, dat het door uw geest in een weltoebereide aarde zal vallen, om dan naar beneden wortel te schieten en naar boven vruchten voort te brengen. En Heren, nou zal het waar zijn, wij moeten hier zijn, maar het kan ook zijn dat we zonder een hartelijke begeerte zijn gekomen. Het kan ook zijn dat we traditioneel zijn ingesteld en dus uit traditie hier zijn gekomen. Of misschien wel uit bijgeloof. Wie zal het zeggen? En daarom bidden wij om uw Heilige Geest. Om uw Heilige Geest, Heren, die jongeren en ouderen wederbaart. Om uw Heilige Geest die jongeren en ouderen trekt vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Om uw Heilige Geest die door middel van uw woord, Heere, nieuw leven schenkt. Een leven van boven. Ja, die daar de geboorte van boven schenkt. Die wedergeboorte zonder wie niemand kan. En daarom bidden wij van u, o Heilige Geest, daal gij neer. En wij bidden van u, wil u aan het woord paren, ja, wil u aan de zegenkar van het woord voegen, zodat daar jongeren en ouderen door u de Heilige Geest op die zegenkar worden meegenomen, zoals we al zeiden, Heren, van dood levend gemaakt, toch, dat ook vanmorgen de prediking wonderen mag doen, wonderen bij u vandaan. Zodat er ook hier in Waarder een volk zal zijn dat leert zingen, al is het misschien in ootmoed. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. O Heer, u hebt ook altijd een volk hier gehad dat het niet meer wist. Dat aan het eind gekomen was met zichzelf. Dat maar al te goed wist dat het in het armhuis zat. En dat het zichzelf nooit of te nimmer kan losmaken, kan vrijmaken. Heer, het mocht u behagen. Zoals de apostel Paulus dat uitdrukt, mocht u behagen uw Zoon aan hen te openbaren. Want als we in de Zoon worden gevonden, dan zijn we waarlijk vrij. Of zoals de apostel dat ook heeft uitgedrukt, ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En Heer, als vanmorgen ook nog volk van u mag zitten, wel, wij bidden van u dat de prediking dan dit zal geven, ook dit onderwijs zal geven, dat het door uw geest sterft aan zichzelf. Om al maar minder te worden, al maar ootmoediger te worden, al maar kleiner te worden, al maar meer te gaan verstaan dat wij zonder u, Heer Jezus Christus, niets kunnen, maar dat de vrucht uit u gevonden wordt met dit doel, dat u, Heer Jezus, al maar heerlijker, begeerlijker en noodzakelijker wordt. Heere, schenk zo uw genade. Och, zie nog in ontferming op ons neer. Het kan niet om ons, Heere. Het kan om niemand van ons. Maar wil het nog doen om hem die daar gezeten is aan uw rechterhand, uw Zoon Jezus Christus. Wil het nog doen om hem die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Wil het nog doen om hem die tijdens zijn omwandeling op aarde meer dan eens heeft gezegd dat hij niet is gekomen om der mensen zielen te verderven, doch om die te behouden. Nog gedenk ons zo, Heere, naar de grootheid van uw genade. We zeggen uw naam dank, ootmoeder dank, dat ook deze dienst een ambtelijke dienst mag zijn. We zeggen uw naam, ootmoeder dank, Heere, dat niet alleen hier, maar op vele plaatsen dienaren van het woord mogen voorgaan. En wij smeken van u dat in alle hart door genade wordt gevonden. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Gedenk zo heel de gemeente, ook alle heren die met ons niet konden opkomen, het zij vanwege ziekte, het zij vanwege andere moeite of zorgen, misschien dat ze met ons meeluisteren via de kerkradio, wil dan ook dan een zegen aan uw woord verbinden door uw Heilige Geest, om uw naams wil, om uw verbonds wil, om Christus wil, bidden wij dit. Amen. Gemeente, de schriftlezing is Handelingen 12 en daarvan de verzen 1 tot en met 19. 1 tot en met 19 van Handelingen 12. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden die ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, dat zijn soldaten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen u hem Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, dekte hij hem op en zei, sta haastig op, en zijn ketenen vielen af van de handen. Een engel zei tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan, en hij deed al zo. En hij zei tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschied was, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zei, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd naar voren om te luisteren, met naam Rodé, en zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar geraast, doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was, en zij zeiden het is een engel. Maar Petrus bleef kloppende, en als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heer uit de gevangenis uitgeleid had en zei, boodschap dit aan Jacobus en de broeders. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus geschied mocht zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden en hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. Tot zover gemeente de schriftlezing. We gaan u onze liefdegaven uitrekenen, ik heb u die reeds genoemd, heel hartelijk aanbevolen. En zingen wij van Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Vers 2. Hij is al treft u het vels verdriet. En vers 4. De Heer zal u steeds schade slaan. 121, 1, 2 en 4. Thank you. gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in de versen 1, 5 en 7 van Handelingen 12. Ik lees u die versen nogmaals, vers 1. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En dan vers 5, Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En vervolgens vers 7, en ziet, een engel des Heren stond daar en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op en zei, sta haastig op, en zijn ketenen vielen af van de handen. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn via kerkradio of anderszins. De geschiedenis van de kerk op aarde wordt ons wel eens voorgesteld als een geschiedenis van op en neer. Nu eens is er sprake van hoogte, dan weer van diepte. Vervolgens kan men ook zeggen dat gesproken kan worden over overwinning, maar dan weer van een geweldige nederlaag. Alleen als ik dat zo stel, kun je wel afvragen of dat nou waar is. Dat de geschiedenis van de kerk hieruit bestaat, nu eens een overwinning en dan weer een nederlaag. Ik denk dat het zo niet gesteld mag worden, maar dat in werkelijkheid de geschiedenis van de kerk van de ene overwinning naar de andere gaat. En dat gezegd mag worden dat onze dieptepunten Gods hoogtepunten zijn en onze verlegenheden des Heren gelegenheden naar zijn welbehagen. Want ja, als mensen denken, nu is het verloren, nu is het kwijt, nu is het voor altijd voorbij met de kerk, dan hoor ik zo de Heren zeggen, nu is het mijn tijd, de zogenaamde Kairos, mijn tijd, die ik in mijn raad heb opgenomen, ja, dan hoor ik den Heren zeggen, ik zal al mijn welbehagen doen. En let wel, als het Gods tijd is, en als de Heren werkt, dan kan niemand hem tegenhouden. Want God is de Almachtige. Ja, dan worden zelfs alle menselijke en duivelse plannen verijdeld. En Gods plan, Gods raadsplan, wordt onverminderd uitgevoerd. Een heel treffend voorbeeld, jong en oud, treft u aan in Handelingen 12. De duivel heeft na Pinksteren een groot tegenoffensief ingezet. Ja, u mag er zeker van zijn, ook hier in Waarder. Als de Heere zijn kerk bouwt, dan zet Satan er altijd een kapel naast. Want wat is de bedoeling van Satan? Wel dat Christus met zijn woord gehinderd zal worden. Dat de triomftocht van Christus met het woord gestart zal worden. Dat er niet langer ook hier in Waarder parels aan de middelaarskroon van koning Jezus worden gehecht. Hier in onze tekstgeschiedenis gebruikt Satan een man die ons wellicht enigszins bekend is. Het is Herodes, een Edomiet. En als ik dat zo zeg, jonge vrienden, wel, dan zullen jullie wel begrijpen dat deze Herodes komt uit het geslacht van Esau. Nou, je mag zeggen dat de appel niet ver van de boom valt. En dat deze Herodes helemaal ligt in de lijn van zijn voorgeslacht. Trouwens, zijn opa was ook niet zo'n beste. Dat was een groot zondaar. Want deze Herodes, zijn opa dus, Herodes de Grote, wat had hij gedaan? Ja, wij vragen dat niet aan de kinderen in de kerk, maar ik denk dat ze allemaal wel, voor zover ze op de basisschool zitten, als antwoord zouden geven, die Herodes heeft de kindertjes in Bethlehem laten ombrengen. Trouwens, hij had ook nog een oom, deze Herodes, namelijk Herodes Antipas. En die was er de oorzaak van, dat aan Salome, de stiefdochter van Herodes de Grote, het hoofd van Johannes werd aangeboden. Ja, hij was dus kortweg gezegd de moordenaar van de doper. Dan nu, deze Herodes dus hier in hoofdstuk 12 is een man met een dubbel leven. Hoe ziet dat leven er dan uit? Wel, allereerst had hij gekozen voor de orthodoxie, voor de rechtzinnigheid. Laat ik maar zeggen, in termen van onze dagen, hij had gekozen voor het reformatorisch volksdeel. In dit geval dan voor de fariseeën. Hij was ultra-orthodox, ultra-rechtzinnig. Ja, voor het oog koos hij dus voor een strenge levensopvatting. En zou hij naar buiten toe ook niet gauw iets doen wat haak stond op Gods wet. En toch, en nou komt het, in zijn paleizen vierde hij steeds grote feesten. Feesten met veel drank, want die waren er toen ook al, maar ook feesten met veel vrouwen. En dan zeggen wij vandaag aan de dag, nou, dat is een schizofreen figuur, persoon, een gespleten persoonlijkheid bezat hij. Aan de ene kant een vriend van allen, ja, die de reformatie aanhangen, die de strenge orthodoxie aanhangen, maar aan de andere kant een vriend van de wereld, althans is een levensuiting in de paleizen, dus dat wil zeggen een vijand. Een grote vijand tegen God en zijn Christus. En dan zegt u, ja, hoe is dat nou mogelijk, dominee? Zo schizofreen. Wel, ik denk dat het nodig is dat we onszelf daarvoor leren kennen. Ik denk, jongen oud, dat het nodig is dat de Heilige Geest onderwijs geeft vanuit het woord. Zodat we gaan verstaan dat we niet beter zijn dan deze Herodes. Dat er soms naar buiten bitter weinig kan terecht, maar naar binnen heel wat kan. Ja, een leven daar is dat loodrecht staat op de heilige wet van God. En weet je, daarom is het altijd maar nodig, en ik zeg dat ook tegen onze jonge mensen... altijd is nodig dat we samen bidden, doorgrond ons, o God, en ken ons, en zie of er ons bij onze schadelijke weg zijn, en leid ons op de eeuwige weg. Ja, dit gebed is voor ons allen nodig, Heere, verlos ons van een dubbel leven, zoals Herodes ons dat laat zien. Gemeente, van die ambivalentie, dat wil zeggen van die tweeslachtigheid, daar moeten we waarlijk van verlost worden. Want anders gaat het van kwaad tot erger. Kijk maar naar deze geschiedenis, let maar op Herodes. Hij slaat de handen aan sommige van de gemeente. De handen. Wel, voor de Oosterling zijn die handen heel bijzonder. Want ik weet niet of u wel eens een Jood hebt zien spreken, maar die spreekt altijd met zijn handen. Ja, ook met zijn mond natuurlijk, maar hij zet kracht bij zijn woorden met zijn handen. Voor de Oosterling zijn de handen het levend orgaan van de ziel. Met de handen worden de gedachten uitgevoerd. Met de handen worden de woorden begeleid. Ja, met de handen kan men vloeken. Maar met de handen kan men ook zegenen. Een kostbare gave. Die handen die wij van de Heer hebben gekregen. Alleen de vraag is wel, hoe gebruiken wij die? Sommigen gebruiken ze niet. Misbruiken ze. Door hun handen in de zak te steken. Herodes daarentegen gebruikte wel zijn handen. Maar nou komt het. Om ze uit te strekken naar de kinderen Gods. Maar Herodes, zeg ik dan, waar ben je nou mee bezig, man? Want dat is gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Weet u dan niet, Herodes, dat er geschreven staat in het woord, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan? Inderdaad staat dat er geschreven. Alleen waarom doet Herodes dat dan? Wel heel eenvoudig gezegd, dat doet hij uit eerzucht. Met grote ambitie zouden we bijna zeggen. Want ja, voor godsdienstige geschillen onder het volk heeft Herodes geen belangstelling. Geen interesse, daar zal hij echt zijn hoofd niet mee vermoeien. Maar de meerderheid van het volk, en daar gaat het om, is tegen de Heer Jezus. Wil van de Heer Jezus, van zijn kruis en van zijn opstanding niets, maar dan ook niets weten. En om nou bij die meerderheid niet uit de toon te vallen, je zou bijna zeggen bij de massa niet uit de toon te vallen, wil hij die christenen, die kinderen Gods, flink aanpakken. Want dat levert hem sympathie van het volk op. Daardoor krijgt hij nog meer gunst dan hij op dit moment al heeft ontvangen. Hij is ook trouwens van mening dat hij op dit moment zijn handen vrij heeft. Maar daarin vergist hij zich. En niet zo'n klein beetje ook. Want deze Herodes is gebonden, geketend door duistere machten, door duivelse machten. Ja, zeg maar gerust door helse machten. En we moeten maar nooit vergeten, jong en oud, dat we slaven van die helse machten zijn. Slaven van de Satan, als wij de zonde en de wereld dienen. Dan zijn we geknecht, dan zijn we geketend, zoals Herodes. Dan staan we nergens meer voor. En een afschrikkend voorbeeld hebben we dan vanmorgen in deze koning Herodes. Want let wel, het eerste slachtoffer is al gevallen. Namelijk Jacobus, die heeft tegen de bloeddorst en de haat van Herodes niet opgekund. Daar was hij niet tegen opgewassen. En daarom heeft hij het met de dood moeten bekopen. Wel nu, wie zal de volgende zijn? Wel niemand anders dan Petrus. Want Petrus is een vooraanstaande apostel in de gemeente. En daarom, aangemoedigd door de sympathie van het volk, zal hij nu eerst Petrus aanpakken. Als hij nu die eens in handen kon krijgen. En hij krijgt hem in handen. Jazeker. En als hij die in handen krijgt, wel, dan laat hij hem in de gevangenis werpen. Alleen we moeten er wel op letten dat de terechtstelling van Petrus niet zo stil, niet zo geruisloos zal gaan als die van Jacobus. Daar zal dadelijk veel meer publiciteit aan worden gegeven. En naarmate daarvan zal het effect groter zijn, vanzelfsprekend ten gunste van Herodes. Dreigende handen, uitgestrekt naar de kinderen Gods. Handen, boze handen, handen van de boze, uitgestrekt naar Petrus. Ja, achter die handen van Herodes, jong en oud, mogen we de dreigende klauwen zien van het beest. van het beest uit de afgrond. Maar achter die dreigende handen van Herodes en achter die dreigende klauwen van het beest zie ik nog andere handen. Zie ik doorboorde handen. Ja, zie ik daar ver boven uitreizen. Doorboorde, milde, middelaarshanden. Zie ik daar de handen oprijzen van Jezus Christus, die tijdens zijn omwandeling op aarde tegen Petrus heeft gezegd: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik heb voor u gebeden. Dat is nou de troost. Dat is de bemoediging, jong en oud, voor Petrus, die in de gevangenis wordt bewaard. Het zijn juist de dagen van de ongehevelde broden, als Petrus in de gevangenis verdwijnt. Dat wil zeggen, weldra breekt het Pascha aan. Nou, dat moet voor Petrus toch wel iets te zeggen hebben. Want toen zijn meester gevangen genomen werd, de Heer Jezus, waren het ook de dagen van de ongehevelde broden. Alleen, toen is er door het Sanhedrin gezegd, geen terechtstelling op het feest. Daar komt alleen maar oproer van. Nu wordt er gezegd, wel op het feest. Ja, Petrus, laten we ombrengen op het feest, dan krijgen we meer belangstelling. Zie hoe Petrus daar zit in die gevangenis. Ongetwijfeld lijdt hij. Maar dit lijden is voor Petrus gemeenschap met de Heer Jezus, het hoofd van de kerk. Hiertoe, zo zal hij later schrijven in een van zijn brieven, hiertoe, tot dit lijden zijt gij geroepen, daar ook Christus ons een voorbeeld heeft gegeven. Intussen denkt Herodes, die Petrus, die zal me niet ontgaan zoals de vorige keer. En daarom heeft hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen. 4 wachten zijn er zelfs bij betrokken. 2 wachten voor de poort, maar dan ook 2 wachten in de cel. En aan weerskanten van die soldaten is Petrus geboeid met ijzeren boeien. Want ja, als die zou ontsnappen, en vandaar ook die voorzorgsmaatregel van dat geboeid zijn, als die zou ontsnappen, dan zouden die soldaten om het leven worden gebracht. Sluit allemaal als een bus. Petrus komt nooit meer vrij. Morgen wordt hij trouwens voorgeleid en zal gedood worden, dat staat vast. Alleen, hoe heeft Petrus het nou in die nacht? Breekt het angstzweet hem uit als hij eraan denkt wat er morgen zal gebeuren? Ik lees het niet in de Bijbel. Ik lees dat hij slaapt. Staat heel eenvoudig. Namelijk, toen Herodes hem nu zou voorbrengen, sliep Petrus die nacht tussen 2 krijgsknechten, dat zijn soldaten. Petrus slaapt, maar let wel, niet zoals in Gethsemane. Toen sliep hij ook, maar vanwege droefheid. Maar als hier staat dat hij slaapt, dan is het vanwege onbezorgdheid. Heilige onbezorgdheid. Hij slaapt zoals de dichter dat zegt. Ik lag en sliep gerust van zeer een trouw bewust. Petrus' leven loopt geen gevaar, want dat leven is met Christus in God geborgen. En let wel, ook het woord en de voortgang van het woord loopt geen gevaar. Daar zorgt de Heere zelf voor, want de evangelist van het Oude Testament had al gezegd dat Gods welbehagen door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. Gemeente, wat een tegenstelling. Rondom de gevangenissoldaat. En die zijn klaar wakker. die houden zich misschien zelf of anders elkaar wakker. Maar hoe het ook zij, ze waken, klaar wakker. In de gevangenis Petrus, die slaapt. Maar boven de gevangenis, en dat hebben we gezongen, de wachter Israëls, die niet sluimert, nog slaapt, nooit of te nimmer. Want de Heere houdt altijd, overal ter wereld, de wacht over zijn volk. Hoe is het? En nou kom ik als het ware naast u, naast jou zitten. Zouden wij dat kunnen? Slapen in de gevangenis? En, want dat hoort erbij, met de dood voor ogen. Och, als het van ons moet komen, wie we dan ook verder mogen zijn, dan moet er gezegd worden dat we niet zijn opgewassen tegen verdrukking en vervolging. We zijn van onszelf o zo vreesachtig. En let wel, die vrees neemt alleen maar toe. Als de verdrukking, en dan spreek ik nog niet eens van vervolging, groter gaat worden, dan kan het zelfs bij Gods volk wel eens zijn, ik breng de nachten door met klagen. En daarom, jonge en oud, het is zo'n wonder, als we in een situatie als die van Petrus mogen slapen en kunnen slapen. Alleen er is nog wat. Want als ik vandaag, 25 mei 2008, de kinderen Gods vergelijk met hen die om God en zijn dienst niet geven, dan zeg ik, het is vaak de omgekeerde wereld. Want degenen die om God niet geven, die slapen. Die slapen. Die zijn niet wakker. Ze zijn in dodelijk gevaar. Maar ze slapen. Als in een topje van de mast. Terwijl Gods kinderen nog wel eens wakker liggen. En zich de vraag stellen, zou God zijn genade vergeten? Is het toch waar? Zou God zijn genade vergeten? En dan heb ik nog wat in dat verband. Kijk, als wij den Heere nog niet kennen, ook al komen we dan in de kerk, dan zeg ik wel, lieve vrienden hier, we staan nog altijd voor eigen rekening. We slapen nog altijd. En dan kun je je afvragen, maar hoe kan dat nou toch? Dat we nog altijd slapen? Dat we nog nooit eens één oog hebben opengedaan. Ja, is het niet dringend nodig dat we worden opgewekt uit de dood des slaaps en uit de slaap des doods. En dat we roepen, Heere, maak mij levend naar uw woord. Ik hoor zo de koning der kerk zeggen, en dat zegt hij nog altijd ook middels, door middel van de prediking, tenzij dat iemand van boven geboren wordt en anders, zal hij het koninkrijk God niet zien. Wat hebben we geloof nodig? Wat hebben we die gerechtigheid nodig om voor God te kunnen bestaan? Ja, om het met McShen te mogen zeggen, nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Maar dat niet alleen, gemeente, dat die gerechtigheid van Christus, verworven op Golgotha's kruis, die hebben we niet alleen nodig als we dadelijk voor God gaan verschijnen. Maar die hebben we ook nodig in het hier en nu. Want we weten niet hoe snel de verdrukking onder ons volksdeel, laat ik maar zeggen, voor ons als reformatorische mensen, nader toegespitst, voor de kinderen God, die verdrukking al maar groter gaat worden en de vervolging eraan komt. Let wel, als we door een waar geloof de Heere zijn ingelijfd, dan komt het voor, zoals bij Petrus, dat we mogen slapen. Ja, dan gaat zelfs in vervulling, hij geeft het zijn beminde, als in de slaap. Petrus slaapt. Maar die kleine huisgemeente was niet zoveel geweest hoor. Lang niet zoveel mensen als hier in Waarden naar de kerk gaan. Een kleine huisgemeente, ik denk zo'n 15 à 20 mensen. Wel, Petrus slaapt, maar die kleine huisgemeente in Jeruzalem is wakker. Klaar wakker. Want ja, ze zitten erover in. Ze zitten over Petrus in. Een apostel, een voorganger, die ze met hart en ziel lief hebben, om Christus wil. Die Petrus, die is in dodelijk gevaar. En let wel, ze hebben niks te verwachten. Die kleine huisgemeente. En ook niks te hopen. Niet tegenstaande leeft het in het hart. Als ons geen hulp of uitkomst bleek. Hebt gij, o Heer, ons pad gekend. Alle deuren zitten dicht. Maar zie, daar is door genade nog één deur open. Dat is die deur naar de troon van Gods genade. En het enige dat die kleine huisgemeente nu kan doen, dat is voor Peter smeken. Ja, dat is ten Heere aanlopen als een waterstroom. Heere, zou u een wonder willen doen? Wel, heeft dat gebed voor de verdrukte, voor de vervolgde kerk, ook in ons leven een vaste plaats. De nood van de kinderen Gods in China en in Noord-Korea, de nood van Gods kerk hier in Nederland, in Europa of waar dan ook, is dat ons gebed, zoals dat in Haggai staat geschreven. Uw werk, o Heere, houd dat in het leven, in het midden der jaar. Die huisgemeente in Jeruzalem, die kinderen Gods, bidden het gebed des geloofs. En als je dat dan oppervlakkig bekijkt, heel rationeel, dus dat wil zeggen met je verstand, dan zeg je, beste mensen, hou er nou toch mee op. Je kunt je tijd toch wel beter besteden. Het heeft toch geen enkele zin. Want ja, die Petrus, die zit zwaar bewaakt in de gevangenis. Die komt er morgen echt niet uit, ja, om terechtgesteld te worden. Maar hij wordt niet in vrijheid gesteld. Wat zou bidden dan nog helpen? Daar krijg je die deuren niet mee open. Daardoor vallen de boeien niet van zijn handen. Kijk, zo reageert het ongeloof. Ook het ongeloof in de kerk, hoor. Ook het ongeloof in de gemeente. Ook het ongeloof onder reformatorische mensen. Zo redeneert het. En soms wordt er dan wel gezongen. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Maar intussen verwacht het ongeloof niks van de Heer. Wel van eigen prestaties. Wel van eigen activiteiten. Wel van eigen krachtsinspanning of activisme. Maar gemeente, dat zijn allemaal waardeloze wapens. Die hebben geen enkele waarde. Dat is trouwens vlees, 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 tot onze arm stellen. In de meest hopeloze situaties, ook in ons persoonlijk leven, maar ook in dat van ons als gemeente, of van de kerk in totaal, in de meest hopeloze situaties, is er slechts één wapen. Een zeer krachtig wapen. Namelijk het gebed des geloofs. Ja, dat gebed des geloofs, dat maakt het onmogelijke zelfs mogelijk. Want weet je wat dat gebed des geloofs doet door genade? Wel, dat zet de arm des Heren in beweging. Jazeker. Die arm van den Heren, die komt in beweging. Kijk, het gebed des geloofs staart zich niet blind op de dreigende handen van Herodes, maar ziet op de sterke rechterhand des Heer. Een voortdurend gebed ging erop tot een Heer, daar in Jeruzalem, tot die God die koperen deuren verbreekt en ijzeren grendels in stukken slaat. Tot die God die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Tot die God die meer dan machtig is boven bidden en boven denken. Dat gelovige gebed, let wel, dat staat hier ook geschreven, is een voortdurend gebed. Dat dwingt niet, dat zeurt niet, maar dat dringt aan. Dat kan, om zo te zeggen, de Heer niet met rust laten. Het schooit permanent voor de troon van zijn genade. In Jeruzalem wordt onophoudelijk gebeden. In de eenzaamheid, in de samenkomst van die huisgemeente, in het huis, ja waar al niet. Daar wordt gebeden bij dag en bij nacht. En naarmate de verhoring van dat gebed uitblijft, ja naarmate de tijd verstrijkt, gaat het leven in het hart van die kinderen Gods. Daarom zal ik de Heere verwachten. Hoewel hij zijn aangezicht verbergt. Wel, zijn we ook met eerbied gesproken zulke schooiers? Zulke aanhouders? Zulke volhouders, worstelaars aan de troon van Gods genade? Zoals ooit eens een Jacob deed in zijn omstandigheid. Heren, heren, ik laat u niet los, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Of zegt iemand onder ons, och dominee, ik heb al zo vaak gebeden. Ik heb al zo vaak gevraagd om een nieuw leven. Ik heb al zo gesmeekt om van dood levend gemaakt te worden. Maar ik hoor maar niks. De Heer hoort mij niet. Laat ik dan dit mogen zeggen. De Heere hoort hoor, de Heere hoort. Maar als u denkt, of als ik denk, dat hij op onze tijd hoort, dan kunnen we het wel vergeten. Dan kunnen we het wel vergeten. De Heere hoort en verhoort op zijn tijd. Kijk, soms wordt er ook onder ons hoor, want we zijn niet veel beter dan een ander deel van de kerk, maar soms wordt er ook wel eens onder ons gedacht, dat het gebed een soort hotline is. Wij bidden, en we krijgen antwoord. Maar zo is het niet. Zo werkt een Heere niet. In geen geval. Kijk, een Heere laat nog wel eens een mens wachten. Weet je waarom? Wel om te zien of het wel werkelijk. Of het wel werkelijk om hem te doen is. Om zijn hulp te doen is. Maar als het ook werkelijk om hem te doen is in zijn leven. O gemeente, dan kan er wel eens een vertraging in dat gebed ontstaan. Dan kan het wel eens langzamer gaan dan eigenlijk geoorloofd is. Maar toch, dat gebed gaat door. Groot of klein. Dan blijven we volhouden. Ja, want dan zegt ons hart, en dat is een belofte, dan zegt ons hart dat het reddeloos en radeloos verloren is. Als de Heere niet te hulp komt. Als hij zelf geen uitkomst biedt. In Jeruzalem gaat er voortdurend gebed op. Want daar weten ze het. Alle die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. En dan kom ik nog een keer naar u toe. En dan zeg ik, och, ik weet dat nog wel uit vroeger tijden. Zo'n 40 jaar geleden, toen ik hier als kandidaat kwam, toen was er een bekommerd volk. Waarde heeft altijd bekend gestaan hierom, dat daar een bekommerd volk woonde. Een volk dat zichzelf niet kon helpen. Een volk dat nergens bij kon. Een volk dat smeekte of de Heere wilde overkomen in hun leven. Ja, een volk dat ook goed wist, zonder mij kunt gij niets doen. Wel, wellicht is er nog zo'n bekommerd volk. Zoals Psalm 38 dat zegt, bekommerd vanwege de zonde. En wellicht zijn er jongeren, ja, dat kan ook hoor, jonge mensen, en ouderen, die bidden, hoe krijg ik een genade God? Hoe raak ik nog mezelf kwijt om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen? Wel mag ik dit dan vanmorgen meegeven vanuit het woord. Waar het u echt om den Heere te doen is, zoals ik zojuist al zei, daar zal hij u niet beschamen. Daar zal hij het zo maken dat ge u gaat verwonderen. En laat ik het dan maar gelijk zo zeggen, weet je bij wie den Heere het beste kan komen? Weet je bij wie den Heere het beste kan komen? Wel bij mensen die zo staan. Die zo staan. En die daar bidden, Heere, wees mij de zondaar genadig. He, zoals die tollenaar achter in het tempel. Kan het ook nog anders zeggen, zo mag ik het ook wel eens graag uitdrukken. De Heer is een bukkend God. De Heer is een bukkend God. En nou kan die niet het beste komen bij mensen die rechtop staan. En die nog zoveel hebben. Ook nog zoveel godsdienst hebben. Die ook nog zo vroom zijn. Nee, de Heer kan het beste komen. Die bukken. Die bukken. Om met Abraham te spreken. Die zich onderwinden in stof en as. De Heer is een bukkend God. En hij kan alleen maar komen bij een buigend volk. Daar gebeuren wel wonderen. Jazeker. Dan gaat ook in vervulling. Maar nogmaals zeg ik op Gods tijd en wijze hoor. En dat is altijd goed. Dat is altijd best. Maar daar gaat in vervulling. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En let maar op. Dat gebeurt hier ook in Jeruzalem. Daar worden ze dadelijk verblijd. Met het feit dat Petrus gered is. Ja, dat reddende handen zich naar de apostel hebben uitgestrekt. Want ik lees zo en zie een engel des Heren stond daar. Onverwacht, ongedacht, grijpt de Heren zelf in. Als alle verwachting van de kant van mensen is afgesneden, komt hij over. En zie, ja jongens en meisjes, wat er nou te zien is, dat is niet alledaags. Dat wordt niet iedere dag gezien. Want daar is een engel. Nu gaat in vervulling wat er in Psalm 34 staat geschreven. Dat de engel des Heren zich legert rondom degene die den Heren vrezen. En hij rukt ze uit. Petrus ziet die engel. Maar zijn bewakers, hij zit aan die beiden vast. Die zien die engel niet. Daar valt om zo te zeggen hemelslicht in de cel van Petrus. Maar zij zijn er stekenblind voor. Het gaat trouwens allemaal vliegensvlug, heel snel in zijn werk. Petrus krijgt als het ware een duw. Opstaan, je schoenen aan, je mantel aan, meekomen. En dan vallen de boeien zomaar af. Plots, klaps. Zonder dat Petrus er iets aan deed. Ja, zonder te weten. Althans het helder bewust voor zich te hebben. Is hij al buiten. Petrus hoeft er niks aan te doen. Want ja, het is waar. Voor hij het goed weet is het allemaal gebeurd. Het lot van Petrus ligt niet in de dreigende handen van Herodes. Ook niet in de dreigende klauwen van de Satan, van dat beest. Zelfs niet in de reddende handen van de engel. Maar zijn lot ligt vast in de doorboorde, milde middelaarshanden van Christus. En als Christus werkt, wie zal dat keren? Hij heeft het toch gezegd of niet? Of is dat niet waar? Hij heeft het toch gezegd kort voor zijn hemelvaart, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Wel jongen, nou, dan mag Satan veel macht hebben, maar hij heeft alle macht. Als Christus werkt, wie zal het dan keren? Of als hij overkomt, dan hebben we niks te doen. Is dat ook uw bevinding? De bevinding, de ondervinding, de ervaring van het geloof, zijn er onder ons 25 mei 2008 die uitgewerkt zijn. Die helemaal aan het eind zijn gekomen met zichzelf. Die van het werkhuis in het armhuis terecht zijn gekomen. Zeg het eens, wie onder ons is zo arm als een kerkrat, dat hij niets bezit. Wie onder ons is uitgeworsteld, uitgebeden en zegt ik weet het niet meer. Heere, ben de ongelukkigste, ben de ondeugendste, ben de ellendigste. Ik ben de meest doemwaardige in deze wereld. Wel zou ik zo zeggen met name tegen die, laat je zaligen. Laat je helpen. Laat een Heere maar werken. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij doet het alleen. Zalig worden. Ja, zo wordt er bij mij althans op de Veluwe gezegd. Zalig worden. Daar komt geen nagelschrapseltje van ons bij. Niks. Helemaal niets. Het is een eenzijdig werk. En het wel uitkomst geven in de dag van de ellende. Uitkomst geven in de dag der benauwdheid. Dat doet hij. Gemeente, zoals we ooit eens geschapen zijn tot Gods eer, zo worden we herschapen tot zijn eer. Ja, waar hij het doet, hij alleen. Of dan gaat het vanzelf. Ik denk wel dat er vanmorgen onder ons zijn. Want als, die zijn hier ook altijd geweest. He, die hebben dat ervaren van, tjong, wat heb ik toch tegengewerkt op de weg. Wat ben ik toch een verkeerde geweest. Een ondeugend schepsel geweest. Een goddeloze geweest, door zo tegen te werken. Want als ik de Heere maar had laten werken, ja de Heere zei door, maar als ik daar maar de Heere had laten werken zonder tegenwerking, dan was ik, om zo te zeggen, eerder met God verzoend geweest. Maar hoe het ook verder mogen zijn, laat een Heere maar werken hoor. Dan gaat het vanzelf. Ziet, daar gaan ze door de straten van Jeruzalem. Petrus en de engel. Maar dat is niet helemaal waar wat ik nou zeg, want die engel die gaat wel een poosje mee met Petrus. Maar als die, laat ik zeggen, alles helder voor zich heeft en hij kan alleen gaan, dan gaat hij ook alleen naar het huis. En dan staat hij daar te kloppen. Op de deur van het huis van de moeder van Johannes Marcus. Alleen, wat gebeurt er nou? Dan komt daar een lief meisje. Uit de tekst is op te maken van zo'n jaar of 16. En die schrikt. Die schrikt verschrikkelijk. Petrus. En wat doet ze? Dan gooit ze die deur dicht. En dan gaat ze naar binnen. En dan zegt ze, Petrus is daar. Petrus. Ze laat hem intussen wel voor de deur staan. Maar daarbinnen zeggen ze, dat kan toch niet. Dat is toch onmogelijk. Weet je wat het is geweest, de Jode, die je gezien hebt? Zijn engel. Ja, ze geloven nog eerder dat er een engel voor de deur staat, dan dat het Petrus is. En daar hebben ze nou zo voor gebeden. Vind je dat ook zo vreemd? Jonge mensen. Ouder onder ons, vindt u het ook zo vreemd? Daar hebben ze nou voor gebeden. Dag en nacht. Wel, misschien dat u dat vreemd vindt. Ik mag ook nog wat pastoraat hier en daar doen, maar dan kom ik wel eens mensen tegen die tegen mij zeggen, dominee, ik krijg altijd alles waarom ik vraag. Ze bidden en ze worden verhoord. Het gaat o zo vanzelfsprekend. Maar dan heb ik een ander voorbeeld. Dan heb ik iets anders. En wel vanuit de schrift. Ik zie daar die ballingen die terugkeren uit Babel. En wat zeggen die mensen? Als ze nou thuis mogen komen, wel dan zeggen ze, toen de Heere de gevangenen van Sion wederbracht, en nou komt het, waren we gelijk degene die droom. Ze wreven, om zo te zeggen, hun ogen uit. Gemeente, ze vonden het wonder. Ze vonden het een groot wonder. En om die reden waren ze ook sprakeloos. Ze konden er niet bij dat de Heer zich in zijn ontferming, in zijn genade, had neergebogen. En dan zal het waar zijn, God is een God van wonderen. Die wonderen doet op wonderen horen. Maar weet u, ik acht het een nog groter wonder vanmorgen dat het woord niet gebonden is. En dat we onder dat woord leven. Dat woord dat ons ontdekt. Dat ons ontdekt aan Gods wet. Dat woord dat ons laat zien dat als de Heer ons de ongerechtigheden gadeslaat, wel, dan is het met ons gedaan. Dan kunnen wij voor hem niet bestaan. Maar datzelfde woord laat een zondaar, een groot zondaar, ja zelfs de grootste der zondaren ook zien dat er vergeving is, dat er verzoening is en dat in hem die op Golgotha's kruis de last van de toorn Gods heeft weggedragen en dat in hem die aan alle gerechtigheid heeft voldaan en dat in hem die van God verlaten is geweest, opdat er een kerk zou komen, een bundeltje der levenden, nimmermeer door God verlaten zal worden. En hoe is het? Zitten we wel eens vast in de gevangenis? En kijken we wel eens naar die ondoordringbare muren van die cel? En gaat het gebed op, voer mij uit mijn gevangenis. Och, nooddruftigen onder ons, armen van geest, ja, alle die gerechtigheid missen, veracht Gods goedheid niet, want nooit zal hij zijn gevangenen begeven, en de Satan met zijn dreigende klauwen zal er niet één rukken uit de doorboorde handen van Christus, want hij zal zijn engelen bevelen, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zo wordt de kerk bewaard voor de zaligheid en de zaligheid voor de kerk. En daarom zingt de strijdende kerk, als dat geloof ook op spankracht is gebracht. Heer, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden geslaakt. Wel, dan hoor ik er één zeggen, amen, zegt mijn ziel daarop u ook. Jullie ook, kindertjes. Jullie jonge mensen, door genade. Amen, zegt mijn ziel daarop. Wel, laat het dan ook volgen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En als we nog niks van dit alles weten, wat ons vanmorgen is voorgehouden, zoeken mensen. Zoek, want wie zoekt, die zal vinden. Het kan nog voor een ieder van ons. Maar let wel, de welaangename tijd is voor mij, is voor u, is voor jou, weldra voorbij. Daarom zoeken. En dan lees ik zo in dat versje, dat we allemaal van moeder thuis of op de basisschool hebben geleerd, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, wild en overvloedig. En dit als laatste, de Heere is goed, de Heere is best voor een slecht mens. Amen. Gemeente, Psalm 116, en daarvan vers 9, nog Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, en vers 10, ik zal uw naam met dank erkentenis. 9 en 10 van Psalm 116. Meent, ik heb het al meegedeeld, maar in de voorbeden zal worden opgedragen mevrouw van den Berg uit Nieuwekerk. Laat ons danken en bidden. We zeggen uw naam, ootmoedig dank, heren, dat ook vanmorgen de verkondiging kon uitgaan. Het zal waar zijn, het is van de kant van uw dienstknecht altijd maar een proberen. We komen ook niet verder. We kunnen het woord trouwens ook niet verder brengen dan het oor. Maar heren, we hebben toch zo gepreekt, in de verwachtingen, in de hoop en in de beden, dat uw Heilige Geest het door de oorpoort in ons hart laat vallen. Ja, het door de oorpoort binnendringt in het diepst van ons leven, namelijk het hart. We hebben toch zo gepreekt, Heer, ook in de verwachting dat u werkt om reden dat uw woord zo zegt, dat uw woord nooit leeg zal terugkeren, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. En we bidden van u, Heere, dat het u behagen, werkelijk behagen, om dat woord van u tot een levendwekkend woord in ons aller leven te doen zijn. Zodat er wat te horen is. Zodat er wat te zien zal zijn. Ja, we ook groot mogen spreken van u. Omdat u ons verlost hebt. U ons verzoend hebt door dat gezegend kruislijden van uw zoon. Wij bidden van u, Heere, dat het in het leven met name van uw volk zal leven, zal zijn. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Zodat uw kerk ook, Heere, in een geseculariseerde samenleving een zoutend zout, een lichtend licht zal zijn. Ja, dat woord zal doorgeven aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen. Mocht wij bidden van u dat er bekeerde vaders en bekeerde moeders zijn. Die heren goed weten te spreken, best weten te spreken van u. En die als een Johannes de Doper al maar van zich afwijzen. Zie mijn jongen, zie mijn meisje, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Och dat ook onze jonge mensen het door uw genade leren verstaan. Dat die dienst van u zo'n beste dienst is. Ja, waarvan heel uw kerk het zegt. Of uw kerk nou wordt gevonden in China, in Noord-Korea of hier in Waarden, maar waarvan heel uw kerk het zegt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Heere, wil zo met een ieder van ons zijn. Ook het verdere van de zondag, laat er in de gezinnen veel liefde gevonden worden. Liefde tot u, maar ook liefde tot elkaar. Dat er ook een goede zondagsbesteding zal zijn. Dat de ouders, heren, met hun kinderen zo omgaan dat ook de kinderen later zullen zeggen, zoals die zondag bij vader en moeder werden doorgebracht, wel, zo wil ik dat ook graag doen. Heren, laat uw woord het voor het zeggen hebben in de gezinnen. Maar ook, heren, bij alle weduwen en weduwnaar, bij jonge mensen die misschien zonder een vader of een moeder leven. Wij denken ook, heren, aan de zieken thuis, in de ziekenhuizen, in de verpleeginrichtingen wil gij ze een gezegende zondag geven. Mocht het zijn een zondag die door geen leed, ook niet door geen pijn, uit hun geheugen is te wissen. Wij denken ook aan mevrouw van den Berg uit Nieuwekerk, die thuis mocht komen. Heren, wij bidden van u wil haar verder herstel geven. En dat er ook iets in het hart gevonden mag worden, al zou het zijn door middel van een kruimeltje genade dat u daar gewerkt hebt, loof den Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Wij bidden van u, Heer, of gij ook wilt zijn met de vacature. Dominee Budding en zijn vrouw zijn weggegaan. Maar nu ziet men wellicht toch weer uit naar een nieuwe herder en leraar. Wel wil de kerkraad maar de weg wijzen. Och, u hebt altijd voor waarder een dominee gehad, Heere. En die zal er ook nu nog wel zijn, maar wil ook deze mannen broeders de weg wijzen waarheen en naar wie ze hebben te gaan. Gedenk ook zo de ouderling kerkvoogden, als mede heren ook de commissie van bijstand. Wil ook zijn met onze koster, met de organist, ook die alles geven wat ze nodig hebben. We denken ook aan de geweldige nood die er is in deze wereld. Een wereld vol van ongerechtigheid. Wel dat uw koninkrijk mogen komen. Zodat heel de aarde vervuld zal zijn, vol zal zijn van uw gerechtigheid. We gedenken ook de nood, heren, die er is in Burma. Alsmede in China. Wij bidden van u dat alle hulp die geboden wordt, daar terecht mag komen waar ze ook het meest nodig is. Dat er ook niks aan de strijkstok, om zo te zeggen, blijft hangen. Heren, gedenk zo alle organisaties die daar werkzaam zijn in die landen. Laat het tot zegen zijn. Ja, niet alleen voor het lichaam, niet alleen voor de tijd, maar voor tijd en eeuwigheid. O Vader, dat dan uw liefde ons blijkt, o Zoon. Maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen. Zij al de eer. Amen. Gemeente, Psalm 146. En daarvan vers 2. Vest op prinsen geen betrouwen. En vers 5. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. 2 en 5 van 101. Van 106. Gaat dan heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt allen de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.